De tekst voor deze avonturen vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Matteüs, het 25e hoofdstuk, het 5e vers. Matteüs 25, vers 5, waar het woord des Heeren aldus spreekt: als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. Tot zover. Schrijf wij hierboven: schipbreuk in het koninkrijk. En overdacht in de eerste plaats: op weg naar het feest. In de tweede plaats: onderscheidenlijke toerusting. En in de derde plaats: beproevende wegen. Schipbreuk leiden in het koninkrijk. Wij overdenken: op weg naar het feest. Onderscheidenlijke toerusting en beproevende wegen. Wij hebben verleden week stilgestaan bij het eerste gedeelte van dit schriftgedeelte. En daaruit samengevat hebben wij gehoord hoe de Heere ons de gang tekent van zijn kerk. En hoe wij daarin tot alle voorzichtigheid gemaand werden om vanuit onze beoordeling te verdelen in wijzen en in dwazen. We hebben in tegendeel gehoord dat het gezicht op de kerk in het woord heel anders is dan het kerkidee van ons mensen. Zij worden genoemd 10 maagden. Zij worden niet genoemd 5 huichelaars en 5 echte kinderen van God, of 5 waar het er zo dik bovenop lag dat ze er nooit toe behoord hebben. Nee. Hier wordt ons de kerk in haar zichtbare zijde getekend. En wij moeten altijd voorzichtig zijn in de onderscheiding van de zichtbare en de onzichtbare kerk. Dat hebben wij er ook uit mogen leren. Waarom? Wel, als het wel is, dan is de zichtbare zijde van de kerk is de openbaring van de onzichtbare kerk naar buiten. Je kunt nooit spreken van een zichtbare kerk op zichzelf zonder onzichtbare kerk. Want dan is het voor God geen kerk. God heeft nooit geen belang gehad bij een bepaalde instelling die zou doen alsof zij zijn lichaam was en wat er verder niets mee te maken had. Dat is het dwaze. De kerk is van God gewild. De kerk is daar waar hij zijn genade en zijn ontferming brengt en verheerlijkt. Anders is het allemaal eigenlijk kerkje spelen. Dat voelt u wel aan. Dan kom je op dat vlak terecht. Dan gaan wij kerk houden, omdat we toch ook graag een onderontje hebben eens in de week. Nee. Ik ben me bewust dat als het kerkbesef recht is, dan hebben wij de kerk te zien als een vergadering van Christgelovigen. En moet ik heel voorzichtig zijn en ben ik geheel buiten de schrift als ik een gemeente zie als 5 of 10 bekeerde mensen en 200 die maar lid van de bank zijn. Zo doet de Heer Jezus het in zijn onderwijs niet. Hij neemt het getal 10 om de totaliteit van de kerk te noemen in haar openbaring naar buiten. En daarin wil hij nu onderwijzen, niet wij. Hij gaat zeggen, hebben wij gehoord, 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Dat doet hij. Maar dan ligt hij ook de sluier op. Want daar hebben ze vast niet bij geleefd, bij deze wetenschap, terwijl ze alle 10 op weg waren naar het feest. Toen hebben ze niet voor de een dit en voor de ander dat, op een onderscheidenlijke manier, voor jou deze boodschap en voor jou die, en dan is er nog een die heeft nog een extra aparte boodschap. Nee, we hebben gehoord die lamp, hoe het ook verklaard mag worden, de meesten die in deze gelijkenis geestelijke strekkingen zien, zien hem als de belijdenis die verlicht, die licht geeft. Wij zijn iets een andere kant uitgegaan, namelijk als het woord Gods, het woord des evangelies, het woord der genade. Want dat woord heeft de kracht in zich door haar onafscheidelijke band met de Heilige Geest. Daarom kan het woord licht geven, hebben wij gehoord. Ook uit de mond van Judas en van Biljam en van Saul en van zoveel anderen. Omdat dat woord van God, dat is zo groot, dat is zo vol majesteit, dat de Heere heeft dat woord ook nog niet af laten hangen van het al of niet wijs zijn van de spreker van dat woord. Dat woord van God is zo alleen maar in Gods hand, dat als God wil dat de vijand Caiaphas profeteert, dan zal hij profeteren. Al zouden de stenen moeten spreken, het woord is meer dan wij mensen. Kortom, wij hebben gelet op de ontzettende ernst. Want juist doordat wij de gemeente Gods niet zien als 3 of 4 mensen die het weten en 50 die misschien nog een keer bekeerd kunnen worden, maar omdat wij geroepen zijn om ervan uit te gaan dat God geen behoefte heeft om hem te beliegen en te bedriegen. En dat als wij zijn naam belijden, dat hij er geen behoefte aan heeft, als we zeggen, ik geloof wel dat u bestaan heeft, maar verder heb ik er niets mee te maken met u. Dan gaat het mij niet aan. God heeft daar in minst geen behoefte aan. En juist omdat dat zicht op de kerk zo belangrijk is, daarom is het in vele kringen waar men dweept met de verantwoordelijkheid van de mens, dweept met zulke stoffen om aan te tonen dat er wat af zal vallen. Daar leeft men in feite allemaal voor het vaderland weg. Dat kan ook niet anders. Want die valse voorstelling, waarin ten diepste de mens uitmaakt wat Gods woord moet betekenen en wat de kerk moet zijn, dat heeft nog nooit geen waarachtig beslag kunnen leggen op de mens. Hoogstens in een gemoedelijke stemming en om wat fariseeërs en huichelaars te kweken. Daar wel. Maar meer heeft die leer nog nooit gedaan. Maar als het nu anders is, hebben wij gehoord dat wij samen met onze kinderen, met elkander, op weg zijn. Met een doel wat God zelf in zijn woord heeft geopenbaard. Namelijk naar dat grote bruiloftsfeest, waar God eeuwig hun zaligheid en hun volkomen blijdschap zal wezen. Juist omdat God uit vrije goedheid zijn kerk bijeen vergadert. Juist daarom wordt het zo ontzaggelijk ernstig als wij onder dat woord van God vertoeven, want onder dat woord zullen wij zeker ontmaskerd worden, of als vijanden, of tot een val en een opstanding tegelijk. Dat kan ook. Maar wanneer dat woord ons niet met rust laat, en dan bedoel ik niet dat dat woord aangaat knopen, je hebt toch je verstand en je bent toch een mens en je bent toch gedoopt, maar dat dat woord tot ons komt met de boodschap van Gods vrije genade in de Heer Jezus Christus, waarin God alles op zich genomen heeft en de zondaar tot niets meer heeft verplicht. Van dat verbond waar hij alle voorwaarden voor zichzelf genomen heeft en de zegeningen aan zijn kerk geschonken. Dat is veel erger als wij daaronder afwijken dan onder die half gebakken leer. Want dat is maar een schijnverantwoording. Dat is maar een schijnvertoning. Maar nu komt het woord van God en dat woord, dat houdt in een zodanige kracht. Dit gaat niet op als ik het niet geloof. Begrijp me goed. Tenminste, dan gaat dat woord wel op, maar dan kan dat beeld wat ik u geef van de kerk, dat werkt dan niet meer. Maar zolang de zondaar, wie hij ook is, in welke staat of stand ook in het koninkrijk Gods, zolang hij maar blijft afgesneden in de verwachting van het vlees, van zijn kinderen, van hun hoedanigheden, en dat zijn verwachting zuiver gericht mag zijn op dat eeuwig en goddelijk woord en welbehagen van God, voel je aan, dan kun je nooit loslaten. Dan kun je juist niet loslaten. Bij dat andere wel. Dan kun je tranen met tuiten bij huilen en toch alles nee. En als het dan verkeerd gaat, dan geeft men ook terstond de moed op. Maar als wij geloven dat het woord werkt en het doet, en dat het een levende kracht is die niet ledig wederkeert, en het is dat woord dat ons bij elkaar gebracht heeft en brengt, dan zou het toch wel zeer goddeloos zijn als ik zou veronderstellen dat dat woord er zomaar was, misschien om één of twee mensen, en om de rest als het ware rijk te maken voor de eeuwige ondergang, dan zou er toch iets niet kloppen. Dan zou er ook de prediking zou niet de klem zijn die de mens als het ware in de tang sluit en hem als een goddeloze zondaar voorhoudt dat God genadig is en de goddeloze rechtvaardigt om niet. Je kunt het zo niet bedenken, maar dat wordt nou allerwege ook miskend. Maar de Heer heeft gezegd, ze zijn alle tien op weg naar het feest. Ik zou nog verder durven gaan, de Heer wil vanavond ook niet zeggen, vijf wijzen en vijf dwazen. Dus, dat zou betekenen als wij met 50 mensen zijn, dan zijn er 25 van die bedrogen uitkomen. Nee. De Heer heeft nog nooit een verworpeling wakker geschud. Nog nooit. Het komt tot de kerk. Het komt tot u. Denk toch eens in. Het woord komt tot u. Met welk doel? Om ons uit te doen maken of wij wijs of dwaas zijn, of hoeveel er wijs. Nee, helemaal niet. Maar het levende woord komt tot zondaarszielen, die ten onder gaan in hun dwaalwegen, en in hun slaap, en in hun achteloosheid en zorgeloosheid. En nu komt dat woord van de koning, komt tot dat volk, om ze dwazen te maken en om ze te doen bekennen: o God, die dwaas ben ik. Dat kan een huichelaar nooit zeggen. Die houdt altijd zichzelf voor de wijze en de buurman voor de dwaas. Daar functioneert het woord, je zou zeggen, niet. En dan nog zou ik zeggen, wie weet dat God het hart beroert. Het hart kan aanraken door dat woord. Om de huichelaar de wijze te doen verstaan welke dwaas hij is. Maar dat is het goddelijk doellijn, de voer je verder niet. Dit is geen speculatie om te zeggen, laten we er rekening mee houden, mensen. Dit zijn er nog veel, 5 van de 10. Die wij voor Gods volk houden, die 10. Daar vallen er nog 5 af. Ook niet wat ik verleden week zei bij een huwelijksbevestiging, dat het op die manier gaat. Dat een eeuwig onbegrijpelijk wonder zijn als er eens eentje bekeerd zou worden van de 2. Maar 2, daar moeten we maar niet op. Kijk, dat lijkt allemaal degelijk en ik geef u de verzekering. Gij kunt het misschien niet begrijpen en ik heb geen gelegenheid om het uit te leggen ook. Maar het is puur remonstrans, heel die voorstelling van zaken. Wat men zogenaamd van harte vijand is, Arminius en remonstrans, dat is allemaal remonstrans wat men daar doet. Al is nog zo degelijk en nog zo wat men dan noemt zo geëikt, maar het is remonstrans. Dat doet nooit de prediking en de leer van het welbehagen van God. Die komt tot de kerk. Ik weet het niet of dat hij tot mij en tot u komt. Dat kan ik zo niet aan de buitenkant zien. Maar de hand van het woord strekt zich uit en houdt de zondaar boven het vuur. En boven het water. Je hoeft de Hebreeënbrief nooit te misbruiken en de Korinthebrief om daaruit je geschut te halen om te denken dat wij onwedergeboren mensen nog aan het werk kunnen zetten. Dat ze vooral de stem niet zullen verwerpen desgene die achter hen is. En dat ze acht moeten geven. En dat ze zich met God moeten laten verzoenen. Want zo functioneert dat woord van God nooit. Dat woord komt tot zijn kerk, tot een Petrus en een Johannes en een Jacobus. Zie toe. Want wij zijn die dwazen, wij hebben dat nodig. Kijk eens, dat is een fatale vergissing, denk ik wel eens, dat men zo weinig er oog voor heeft, dat het koren het kaf heeft. En dat het kaf van het koren moet, maar wij houden altijd ons een ander voor het kaf en wij het koren. Maar koren is in het kaf verborgen. En daarom wordt dat koren getast. Maar er is nog nooit één boer geweest die op het kaf staat te timmeren heel zijn leven lang. Dat is nergens nodig voor. Dus als ik zou denken dat wij allemaal kaf waren, dan konden wij de kerk gevoeglijk sluiten. Dan had ik in minst geen behoefte ook om u het oordeel aan te zeggen. Ook niet. Maar nou het om het koren gaat, nu is het wel van nodig. Zo gaat de Heer ons nu openbaren. En dan ligt hij een tip van de sluier op. Wij zijn gebleven bij het 3e vers. Er was verschil in hun toerusting. Want die dwaas waren, die namen haar lampen, maar geen olie, geen reserve. En de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. De dwaasheid komt dus uit in het momentelijke, in het denken van een ogenblik. Nou, de lamp brandt toch? We hebben gehoord sommige veronderstellen dat ze met lampen die uit waren op pad zijn gegaan. Dat is niet helemaal uit te sluiten, maar persoonlijk lijkt me voor niet. Lijkt me voor niet. Maar zij leven bij het ogenblik. Daar is wel een lamp, daar is het woord precies hetzelfde. Hetzelfde woord, hetzelfde licht. Want of u het zegt, of een ander, of wie dan ook, maar wie het ook zegt, dat God genadig is in de Zoon zijner eeuwige liefde, en dat wij verloren mensenkinderen zijn, al zijn wij niet waar, dat woord blijft waar. En dat bedoelde de apostel als hij zegt, ik verblijf mij ook, al wordt het evangelie onder een deksel gepredikt. Dat betekent niet dat het niet recht gepredikt wordt, maar al zijn de doeleinden niet zuiver. En al zou de prediker nog, wat hij ook op het oog nog hebt, als hij het woord maar zuiver neerlegt, dan verblijf ik me, zegt de apostel. Al was het om vuil gelin, als het woord, zo'n waarde kent hij aan het woord toe. En dat woord, dat hebben die dwazen ook. Zij hebben geen ander evangelie. Dat is het ernstige uit deze gelijkenis. Zij hebben hetzelfde evangelie. En ze nemen allebei de groepen die zich voor ons oog vertonen als een eenheid. Ze nemen allebei hun lampen. Wil nu niet spitsvondig zijn en zeggen, ja, maar je kunt toch zien of dat ze een kruik met olie bij zich hebben. Dus dan kun je toch wel zien. Nou, ik geloof niet dat de ontsteltenis gehuicheld is geweest en dat de wijzen er erg in. Als de wijzen het geweten hadden, dan hadden ze aan het begin van de reis gezegd, wees voorzichtig, zou je niet wat olie in het vat zien te krijgen? Echt, want je moet je die wijze niet voorstellen, met andere woorden, dat jullie zijn toch voor de verdoemenis. Zo niet. Dan hadden ze zeker gezegd, vrienden, of vriendinnen, of zuster, ik bemerk dat er iets ontbreekt bij u. Gedenk toch dat ons zo van nood is om te vragen om de verlichting door de Heilige Geest. Dat zouden ze gewis gezegd hebben. Dus het was niet herkenbaar. Daarom ze hoeft ook geen vaten met olie mee te nemen. Ze hebben misschien onder hun gewaad wel een kruikje met olie meegenomen. Misschien zat het ook wel, wat ook mogelijk was in het oosten, die lampen kwamen ook voor, dat er bovenaan een reservebakje vastgemaakt zat aan die staf waar die toorts op zat. En dan kun je het ook niet zien of dat het nu leeg is of dat het vol is. Ze zijn onderscheidelijk toegerust. Maar de wijzen die namen olie in haar vaten met haar lampen. Dus die hebben niet alleen het woord, ze hebben er iets bij. Wat? Wat hebben zij nu? Wat is de geestelijke strekking hiervan? Die kan velerlei zijn, maar in de Heilige Schrift is de olie een beeld van de zalving des geestes. De olie die verspreidt een aangename geur, maar een olie werd ook gebruikt om te zalven tot bepaalde ambten. Priesters, koningen, profeten. De olie is als een kostelijke zalf op het hoofd van Aaron en doortrekt zijn baard en zijn klederzoom. Olie was het zwakke menselijke gebaar, want olie is eigenlijk licht. De olie is het licht. Maar we kunnen geen vuur op iemands hoofd gooien. Daarom je zou zeggen, als iemand gezalfd wordt met olie, wordt hij zinnebeeldig met licht gezalfd. In de olie is de lichtmogelijkheid. Wij kunnen niet met vuur zalven. Daarom was die zalving met olie was rijk, maar het was ook een schreeuw naar de Heere. Ach Heere, wil u. U kunt met de Heilige Geest en met vuur zalven. U kunt geven dat waarachtige licht in de ziel, voor het oog des geloofs. U kunt meer doen dan wij doen met de olie. U kunt uw geest, uw naam, als een uitgestorte olie in het hart bekendmaken. Daarom was de olie in het oosten, ik noem maar één enkel facet, want de olie had zulk een brede betekenis, ook onder Israëls. De olie voor de luchter, de olie die voor allerlei doeleinden gebruikt werd in de huizen, in de tempel. Maar wij nemen alleen nu eens het beeld van de zalving, de kwaammaking, de Heilige Geest. Die wijs waren die namen olie in haar vaten met haar lampen. En die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Wat nu? Nou, die dwazen, die hadden in hun waarneming zulk een wijsheid, dat het een uitgemaakte zaak was, met dit woord hebben wij genoeg. U zult zeggen, dat is toch de volkomen waarheid. Zijn onze vaderen niet gestorven en gezonken op het woord? Zijn ze niet verblijd geweest in al hun nood vanwege het woord tot hun gesproken? Ja, maar dan moet je eens opletten. Die dwazen, die hielden daar hoog opgericht het woord, het verlichten hun omgeving. Dat deed het woord. De lichtstralen van dat woord deden hun ook verblijd zijn met dat woord. Echt, het gaat hier niet over opvallende mensen waarvan je zomaar kan zeggen, die horen er niet bij. Nee, helemaal niet. Het gaat hier over christenen. Maar er was één verschil met die wijze. Hoe fel de lamp ook brandde bij de wijze, hoeveel licht er ook werd gezien, zij hebben in hun harten gezegd, Heere, wat ben ik dwaas. Wat ben ik dwaas. Ik heb uw woord hier. Het is een eeuwig woord. En het zal eeuwig gelijk hebben. Maar ik voel dat ik er met uw woord niet doorheen kan komen, Heere. Waarom niet? Waarom kom je er niet doorheen wijze, die zegt een dwaas te zijn? Wel zegt die wijze, die een dwaas voor God is, ik kan nog geen ogenblik iets van dat woord waarmaken. Ik ben ook in het geheel niet in overeenstemming met dat woord. Ik beschuldig mij dat ik een holle vaten, tot de holle vaten behoor, zonder klank. En menigmaal moet ik voor God bekennen en belijden dat ik een huichelachtig mens ben, een fariseer in de verkeerde zin van het woord. Ja, maar wijze, dwaas, heb je dan helemaal geen hoop? Ja, toch wel. Eén ding. In dat woord heb ik gevonden en gehoord van het vlees geworden woord. Dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En achter hem is het welbehagen Gods, dat van geen wijken en wankelen weet. Dat is mijn hoop. Dat hij voor mij aan dat woord beantwoord heeft en dat woord gehandhaafd heeft in zijn leven. En dat hij bij dat woord geleefd en gestorven en opgewekt is. Want ik weet niet waar ik heen ga. Ik ben een schipbreukeling met dat woord. U zegt, ja, maar nu draait u het net om. Ja, maar zo is het. Zo is het. Wat is er een dode gerustheid? Wat is er ook onder de kerk? Ja, juist, daar gaat het over. Nog verder, onder de levende kerk, tuurlijk. Wat hebben die het nodig om te horen? Dat al die zijsporen van dwaasheid voor ons openstaan. Waardoor het woord waar wordt, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En wat is dat voor een spoor? Dat is een spoor waarin wij leven bij het woord. En denken dat we met het woord overal doorheen komen. Maar nooit ervaren dat het woord wel doorgaat, maar dat wij overal achter blijven steken. En als een vod blijven hangen achter iedere muur en achter ieder hek. Wij blijven erachter hangen. Ja, maar de Heere haalt de mens er toch. Adam blijft er altijd achter hangen. Je moet de mooiste en beste verhalen maar eens opluisteren. Heel goed. Er zit overal een kronkel in. Want er komt overal de mens in zijn wijsheid komt eruit. In zijn eigen wijsheid ook. Maar de bedoeling van de koning is hier niet geweest om wijze over te houden, maar om dwaze over te houden. Die zeggen, beproef mij, o God, en zie of bij mij een schadelijke weg zij. Leid mij toch op de eeuwige weg. Wat is dan die olie? Dat is dit, wat David zegt, als hij nou, of David, waarschijnlijk David, even Psalm 139 hebben we met elkaar gezongen. We hebben 119 gezongen. Dat de Heer is mijn genoegzaam deel. Mijn erf, mijn goed. En dan zegt diezelfde man die zegt. Kijk, dat is olie in het vat. Ik had gebeend met mijn geheel gemoed. Of zich uw heil aan mij mocht openbaren. Had hij aan die man was toch. U wilt toch nooit aan zo'n bewegelijk koninkrijk? Ja, maar begrijp goed wat ik bedoel. David bedoelt daar niet dat hij denkt dat God een leugenaar is in zijn werk, in zijn hart en in zijn leven. Maar hij bedoelt, Heere God, ik ben zo'n grote leugenaar als uw heil er niet bij is. Ach, dan ben ik in en door en van mijzelf de grootste dwaas die er is, terwijl ik meen dat ik wijs ben. Dat zich uw heil, dat betekent dat zich uw zoon aan mij mocht openbaren, die hij kende. Altijd weer, door zijn woord, door zijn geest, door de dienst der offerand in de tempel, door de afschaduwingen. Dat waren dus dwaze mensen. Gelijk Ager die zegt, voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En de wetenschap der heiligen heb ik niet gekend. Hoe is zijn naam? Hoe is de naam van zijn zoon? Hij topte zich af. Ziet u, dit, de wijze namen olie in haar lampen, dat nemen, dat wil hier dit zeggen. Ze lezen van die dierbare borg en middelaar in het woord. Of ze horen hem prediken en voorstellen. En ze worden steeds dwazer en ze schrompelen haast tot niets in één. Het is geen partij. Er is geen enkele overeenkomst. Die beminnelijke bruidegom. Ik neem even een vergelijking. Dat woord wensen ze wel te dragen als een toorts. Hij is alle hulde en alle liefde waardig. Dat mogen ze zeggen en dat mogen de vrienden horen. Hij is alle liefde waardig. Er is er geen zoals hij, als die dierbare Heer Jezus Christus. En tegelijkertijd fluistert hun hart, Heer Jezus, denk aan mij toch in genade, dat ik uw goedheid de ere mag geven. Heere, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren, neem een gestalte in mijn hart. Niet om iets daar te stellen, niet om uit het verbond der werken en van onze prestaties, zuiver door het licht van de lamp, van de toorts, van het woord. Nu ook niet vrij en frank alleen om ons heen te kijken en te zeggen, de liefde van Christus dringt ons als die dit oordelen dat indien een voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn en hij is voor alle gestorven. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die die voor hen gestorven en opgewekt is, niet alleen die toorts dragen en overal om je heen te zien, maar een blik te slaan door het licht van de lamp van de koning, het vlees geworden woord, de vlees geworden wet, bij zijn licht die vuile bron ontdekken van onze wanbedrijven en de duisternis van onszelf. Om te zeggen, Heer Jezus, wilt u alles wegjagen? Ik ben zo vervuld van alles. En ik weet helemaal geen uitweg. Maar ik ben geen ogenblik bestand tegen niets. Hoe zou ik toch wijs kunnen zijn, daar ik al mijn wijsheid verspeeld en verloren heb? Olie. Nemen van de olie, dat is Schenk mij de hulp van uw geest. Om opmerkend te zijn geweest, want ik ben zo'n dwaas, heren, als ik geluisterd had. Ja, als ik geluisterd had, dan zou geen schaam mij het aangezicht bedekken. Maar ik heb niet geluisterd, heren. En ik heb gedwaald langs vele omwegen. Zoek uw knecht. Want dat gebod heb ik niet vergeten. Die ons ontdekt en ons leert en ons onderwijst. En waarbij wij kwalijk voor God willen bekennen dat we met zijn dierbaar woord, hoe hoog ook opgericht, ach, dat het ons geen paspoort is om de hemel ooit te kunnen betreden, maar alleen het bloed der besprenging van de Heer Jezus Christus, door het geloof omhelst, dat alleen door de poorten der gerechtigheid opengaat. Voelt u iets van verschil? Daar de toortsen zijn in de lucht geheven. Ze stralen allemaal hetzelfde licht. Je moet niet denken dat het hier om het grove gaat. De hele omgeving is verlicht. De dwazen kijken en turen of dat de stoet reeds op komst is. Ze zijn zeer wijs met hun lamp die brandt. En de wijzen, ze hebben ook hun lamp. En ze zeggen, wat is het toch donker? Wat is het toch duister? Ik ben helaas een lederen zak gelijk. Hoewel ik niet van uw wetten wijk, heren, maar die in de rook al zijn sappen heeft verloren. Ach ja, zie, het komt hierop neer, laten we het zo eens zeggen. Wat weten we goed voor een ander hoe het moet? Wat weten we goed voor elkander wat er nodig is gekend te worden tot zaligheid? Wat kunnen we zwaaien met de lamp van het woord des Heren en van het eeuwig evangelie? Totdat de Heilige Geest spreekt en zegt, en u, geloof. Gij dat? En dan wordt hij de grootste dwaas die er is. Dat zal de Heer Jezus wijs gaan noemen. Dat zal de Heer Jezus wijs gaan noemen. Want die dwaas die begeert olie. Die begeert de Heilige Geest die in alle waarheid leidt. Die kan niet één woord van God waarmaken voor zichzelf. En in geen enkele omstandigheid. De Heilige Geest, die maakt het waar. En hij bekent hartelijk dat hij het meest maar met de bladeren rammelt. Dat bekent hij voor de Heere God. Daar zijn ze dan op weg. U ziet hier iets, weet, we komen later, zo de Heer wil nog wel eens op terug, van hun onderscheidene uitrusting. Ze zijn heel gauw weggedraafd met de boodschap van het heil. Uit het huis van de bruid en de kerk zijn zij spoedig aangevat. Ze hebben hun materiaal opgeraapt. Ze zijn op weg gegaan. Vijf waren wijs en vijf waren dwaas. Maar als nu de bruidegom vertoefde, werden zij alles sluimerig en vielen in slaap. Beproevende wegen, dat was onze laatste gedachte. Beproeving, is dat beproeving? Nou, we hebben vorige week gehoord hoe de gemeente van Thessalonica uitzag naar de komst van Christus. Ging wel wat te ver. Ze verkochten hun akkers, of ze gingen er ook helemaal niet meer naartoe, om nog één stukje onkruid eruit te trekken, want ze dachten, het is toch gebeurd. Hij komt om de aarde te richten. En dan zullen we allen met hem opgenomen worden in de lucht. Maar dat ging wat te ver. Want de apostel zegt, die dag komt niet dan dat eerst openbaar worden de zoon der verderfenis, de mens der zonde. Daarom zegt hij, gewoon doorgaan, dat je werkt met alles. Van de tijden en de gelegenheden, broeders, is het niet van nodig dat men u leren. Zie, de bruidegom vertoefde nog. Is dat erg? Laat we eerst de zegen eens noemen. De zegen van dat de bruidegom toen nog niet gekomen is. Welke zegen dan? Wel, de hemelse bruidegom is zo langmoedig dat hij bijna 2000 jaren vertoeft. Waarom? Er moeten er nog meer bij. Er moeten er nog meer bij. Wat moeten er bij? Maagden. Vol moet het worden. En daarin is de zegen dat de bruidegom vertoeft. Wie weet hoeveel er in al de eeuwen nadat de gemeente van Thessalonica is ingezameld in Gods schuren, hoeveel miljoenen er zijn toegebracht tot de gemeente die zalig werd. Ja, al hebben dan sommigen ongeduldig uitgezien en gedacht dat ze het mee zouden maken. Maar denk eens aan die kindertjes die er nog niet zijn en die nog zouden komen en die door de Heere een nieuw hart zouden ontvangen. Kijk, daarom is de vertoevende bruidegom, daarin zit ook een element van zegen. Hier is het afgepast 10, maar in de schrift betekent hier het woordje 10 die ganse aardse zichtbaarheid van Gods kerk. Dus het wordt wel erg, het geboot wordt wel erg op de proef gesteld, maar de genade is zeer groot. Hij is langmoedig over hen, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze alle tot de kennis der waarheid zullen komen, die hij heeft lief gehad, met een eeuwige liefde. Dat is de zegen. Maar nu, wat is het nadeel, zouden wij mensen zeggen? Dat is de beproeving. De bruidegom vertoeft, zij zitten neer op een plaats, misschien in de omgeving van de poort van de stad, waar de stoet aan moet komen in de avond. En dan gaan ze zitten en ze zetten een toort, ze steken ze misschien in de grond. En ze kijken nog wat, het is niet koud en tenslotte vallen ze in slaap. Ze worden sluimerig. Staat eigenlijk een woord dat doet denken aan het, dat het hoofd gaat knikken. Ogen vallen dicht. Bij alle 10. Allemaal. Dat is goed te begrijpen. Wat de gelijkenis zelf betreft is het wel te begrijpen. Dat historisch, die historische tekening uit het oosten. Ja, na een warme dag, misschien een vermoeiende dag. Jacob viel ook in slaap. Op die steen en hij droomde. En ik kan niet zeggen, het is hier niet de hof van Gethsemane. Nee, daar vielen ze nog in slaap. De discipelen. Nee, het is hier gewoon aan de weg. Maar nu komt de beproeving van deze wachter. Welke beproeving? Nou, als je uit de verte nu een trommel hoort, dan kun je zeggen, de koning of de bruidegom, die komt eraan. Als je lichten ziet flakkeren, dan is het nog heel ver weg. Dan blijf je onwillekeurig wel wakker. Maar als je nu eens helemaal niets ziet, helemaal niets, en er is helemaal geen spanning, er is helemaal niet een geboeid zijn, maar je ziet niets, dan is het toch heel goed te begrijpen dat je hoofd voorover ziet en daar in slaap valt. Dat is ook goed te begrijpen. Kijk eens naar Saul. Samuel die zou tot hem komen. En maar wachten. Saul wist niet dat het een beproeving was eigenlijk. Dat uit zou komen in zijn leven wie hij was. Nou ja, dan wacht hij een paar dagen en dan kan hij niet meer uithouden, want hij ziet al die soldaten, die gaan naar huis toe. Het wordt een wanordelijke bende. Dan denkt hij bij zichzelf, kan ik toch voor één keer wel die offers vastbrengen? Het gaat toch niet om mij, het gaat toch om behoud van het volk, dat het bij elkaar blijft een beetje, dat het geen wanorde wordt. En hij doet het. En wachten, moest indenken. Wachten, en vooral wachten op weg naar het feest. Een verlichte zaal, eeuwige blijdschap naar haar geestelijke strekking. Zij zullen in uw naam zich eeuwig dan verblijden. En sterretjes schijnen maar door. En alles blijft zo hetzelfde. Zo gaat de kerk uit en door de tijden heen. Laat me nou eens eerlijk opmerken. Heb je er dan veel van die 10, hoor, de wijze inbesloten? Want die sluimerde en viel in slaap ook. Maar die ontmoet je niet veel. Hier of daar een enkele die zit uit te kijken. Zou de Heer komen? Zou, ze zijn er wel. Maar die zijn echt heel zeldzaam. Niet dat die wijzen zo zeldzaam zijn, moet je goed begrijpen. Maar ik bedoel, die niet slapen. Want de Heer Jezus heeft deze gelijkenis niet gesproken om ze te laten slapen, maar om ze op te wekken tot waakzaamheid. Omdat je de dag en de uren niet weet. Omdat het doorgaat, de tijd. Wij vliegen daarheen. Kijk, en dat is nou de grote beproeving. Hij vertoeft te komen. Ja, je hebt mensen die hangen daar alles aan op. Als iemand nou eens de Heere gebedeld en gesmeed heeft en hij raakt het moe dat zijn mond wat, dan zegt men direct, kun je zien dat het niet echt is, hè? Waarom kun je zien dat het niet echt is? Want als het werkelijk echt is, dan hou je nooit meer op, dan zeg je, ik sta niet op. Tenzij, maar ja, Gods werk wordt verheerlijk midden in onze dwaze werken. Oh, ik geloof toch dat die wijzen wat dat betreft geen uitzondering maken op de regel. Zo niet. In die zin. Kijk nou eens naar de discipelen als het bitterste lijden over Christus komt. De schaduwen daarvan. Kunt gij niet één uur met me waken? Daar hing nou hun zaligheid vanaf, aan zijn werk. En toen God die zaligheid uitwerkte in zijn lieve zoon, ook in Gethsemane, toen sliepen ze. Dus daar moet je maar niet te veel de klemtoon op laten vallen. Ze werden alles sluimerig en vielen in slaap. Dat is het teken, een begeleidend verschijnsel van de lange wachtenstijd. Dat is ook de beproeving. Dat zie je letterlijk nu ook. Zie je letterlijk nu ook. In onze dagen ook. Natuurlijk, er zijn nog wel Maranatha-bewegingen. Er zijn nog wel bewegingen van mensen die sterk gericht zijn op de toekomst. Maar ach. Soms denk je wel eens blijkbaar dat ze aan een hemel denken met straten van goud. In het natuurlijke. En dat ze de hemel voor een soort lekkerland aanzien, ik weet het niet, maar dan zeggen, ja, wat merk je ook dan in die stromingen weinig van de werkelijke kennis des geloofs aan de Heer Jezus Christus. Maar nu om als arm en ellendige te hopen op zijn komst, ik blijf uw komst verwachten, kom je juist niet veel tegen. Ze werden alles sluimerig en ze vielen in slaap. De bruidegom vertoeft. En wat die aan de ene kant genade is, is aan de andere zijde beproeving. Waar nu aan de ene zijde de weg der genade nog licht verklaart, in zijn vertoeven, wordt op die weg der genade geslapen, want het duurt zo lang. Er is nog iets ergers. Nog erger, ja, nog erger. De vertoevende bruidegom schept de ruimte voor de spotters. voor de spotters, die zullen zeggen, laat blijft nu de dag van zijn toekomst, want van de schepping aan blijven alle dingen precies hetzelfde. Dat is al zo lang, er gebeurt niets. En of God willende zijn toren bewijzen, met veel langmoedigheid verdragen heeft, de vaten des verderfs, des torens, tot het verderf toebereid. Dat is ontzaggelijk erg. De bruidegom verploeft, ja. Deze is gezet tot een val en tot een opstanding. De spotters komen ook openbaar. De klei wordt ook steeds harder. De vloek en de lastering van het schepsel die God belacht, waar blijft hij nu? Wat zie je nu? Wat gebeurt er nu? Waarom grijpt God daar niet in? Het is toch al lang tijd naar onze maatstaven? O, die maakt zijn gericht nog des te zwaarder. Dat is nog erger dan te slapen. Die mensen die zo wakker zijn. Zo wakker dat ze het zo doorhebben dat het allemaal bedrog is, want dat er nooit iets van komt. Dan kun je nog beter slapen. Dan kun je zelfs nog beter een dwaze maagd zijn. Dan dat ding te hebben. Om God als het ware op een fatsoenlijke manier voor leugenaar en uit te maken en hem te belasteren. Drie dingen dus. De bruidegom beproeft, vertoeft, beproevende wegen. Weliswaar, er is ruimte voor de genade nu. Maar er is ook beproeving. En er is ook ruimte voor de spotter gemaakt. Ruimte gemaakt voor de spotter. Voor de druiven die rijk worden tot bestens toe. En dan vallen ze in slaap. Dat is precies het beeld. Sluimerig en slapen. Nou ja. Het zal uitkomen. Het zij dan dat wij waken. Het zij dan dat wij slapen. Wij zijn des Heren. Ook in dit geval. Als wij behoren tot diegenen die dwaas geworden zijn. En die daarin onze wijsheid mochten hebben. In die enige borg en middelaar om zo wijs te worden dat we voorgoed afzien van onze wijsheid en bekennen dwazen te zijn, dan is het niet zo erg. Maar toch is er een vermaning in deze beproevende wegen. Als er niets gebeurt, wat gaat de mens dan slaperig worden? Als er niets gebeurt, wat gaat dan ook nog een stap verder? De hoop vervagen. Dat is de grootste verzoeking voor de kerk. Dat er niets meer gebeurt. En nu ligt Gods belofte er. Zie, ik kom haastelijk. En we spreken over het geruis van zijn voetstappen. En we zitten begraven in de aarde en in de zorgvuldigheden des levens. En die aardbeving hier of daar, die halen we aan. En die hongersnoden. En we worden dik en vet. Met alles. Je voelt, we kunnen wel een wakker zijn, veinzen. Maar dit is het doorsnee beeld dat de koning geeft. Ze vielen in slaap. Hoe zal zich nu dat eindgericht, die eindtijd, toe gaan spitsen, geliefde? Want het loopt hier over de volheid, over de eindtijd, over de komst van de Heer Jezus Christus. Daarin dat er niets gebeurt. Dat de fakkels van de bruidegomsstoet niet worden gezien. Al zeggen we en al denken we van wel. Dat alles eigenlijk als het ware een korte herhaling was van het kruis. Toen zeiden ze tegen de Heer Jezus: verlos uzelf, kom af van het kruis. Anderen hebt ge verlost, uzelf kunt ge niet verlossen. En er gebeurde niets. Er gebeurde niets. Er waren geen wonderen meer. Er werden geen zieke mensen meer beter gemaakt. Nee, alles werd stil. Zo gaat het vaak in het leven van Gods volk. Denk eens aan Simson. Denk eens aan Paulus. Ten slotte kwamen ze in de eenzaamheid terecht. En dat is nu de verzoeking. De bruidegom vertoeft. Ze werden al sluimerig. En zij vielen in slaap. En daartegenover worden de tekenen en de wonderen in het rijk van de antichrist steeds sterker en groter, zodat hij zelfs vuur van de hemel doet dalen. En hij richt zijn merktekenen op de aarde. En de kerk van Christus, zijn bruidskerk, die valt in slaap. En het is vaak wel in woorden nog aanwezig. Maar de levende verwachting, hij komt, wordt weinig gevonden. U zegt dat zo droevig. Het is droevig. Maar er is iets droevigers bij. Want er zijn mensen die kunnen klaar wakker zijn en toch in hun dwaasheid menen eeuwig in te gaan, omdat ze zich zo wijs vinden. En er zijn wijzen die zijn zo dwaas dat zij zeggen: Heere, dit is mijn beeld. Het is mijn beeld. Maar of ik slaap en of ik waak, één ding weet ik, één ding geloof ik. Eén ding is mijn spijze. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ik heb hulp voor u beschoren bij ene held. Nou ja, dan hoeven wij het. Dat heeft de Heer Jezus bestraft. Hij heeft ervan afgemaand van het slapen. Maar let wel. Dan staat achter die vermanende dag. Staat eeuwige liefde en waarheid tal. Om al was het uit hun slaap. Of bij hun postzegels. Of waar dan ook vandaan. Om ze eeuwig zalig te maken. Ach ja, mogen wij dat nu verstaan? In de ontdekking aan onszelf, maar ook in het mogen beamen, juist omdat ge een dwaas zijt, mijn hoop is alleen op u. En van u. Want ik kom met papier en inkt ook niet bij u terecht. Ik heb u alleen nodig. En uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat geven de Heer ons alle, u en mij in onze harten. Om steeds meer te zinken door zijn woorden. En om steeds meer te ervaren. Het heil is des Heren. Amen.